Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. Het is de tweede keer dat ik hier mag staan om jullie te dienen met het woord van God. Dat is de bedoeling. Ik ben eigenlijk bijzonder geraakt door de laatste twee liederen. Die gaan over het lijden in deze tijd en het uitzien naar de vrede van Christus. Precies twee weken geleden, waren wij in Auschwitz. Met de familie van Courtney, van mijn vrouw. Ja, en daar hebben we even weer iets mogen zien, geconfronteerd mogen worden met de ellende die daar is geweest. En daar heeft plaatsgevonden. En dan vragen sommige mensen zich ook af van waar was God in Auschwitz? En het is waar dat, ja, veel mensen hebben daar hun geloof verloren. Maar er zijn ook veel mensen die hebben juist God daar gevonden. En die hebben in hun laatste uren God aangeroepen. Veel Joden zijn met het Shema op hun lippen gestorven. En ja, het is goed om te beseffen dat hoewel we de ellende zien in deze wereld, dat God is erbij. Hij is in onze ellende, hij is erbij. En hij zal ook een einde maken aan deze ellende. Hij zal terugkomen. Jezus zal terugkomen. En hij zal vrede brengen. En daar zien we naar uit. En vanochtend wil ik het hebben over leven door geloof. Ik geloof dat Jan nog even had van. Dat Jan het nog even had in een van zijn liederen over. Als je geloof hebt, dan heb je een basis. Maar als je geen geloof hebt, geen basis. Nee, dat klopt natuurlijk. En het thema van vanochtend is leven door geloof, niet door de wet. En dan de tekst daarbij uit de Galatenbrief. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En daar wil ik met jullie vandaag over nadenken, over deze woorden van Paulus. Wat krijg je te horen als je mensen vraagt of ze in de hemel komen of niet? Dat wil ik gewoon eens vragen. Of als je mensen vraagt, wat denk je dat je inderdaad in de hemel komt of niet? Wat zeggen mensen dan? Ik ben een goed mens, dus ik denk het wel. En God zal me alles wel vergeven. Want ik heb goed geleefd. Dat is wat je vaak hoort. Er is een evangelist op YouTube, die heet Ray Comfort. En die stelt die mensen ook die vraag. Van, denk je dat je in de hemel komt? Ja, natuurlijk, ik ben een goed mens. En dan confronteert hij ze met de wet van God. En dan uiteindelijk blijkt van, oh, ze hebben gelogen. Ze hebben Gods naam gelasterd. Ze hebben seks gehad voor het huwelijk. Ze hebben Gods naam ijdel gebruikt. En dan vraagt Ray Comfort nog een keer. Wat denk je, dat je in de hemel komt of niet, volgens Gods wet? Wordt het hemel of hel? En bijna iedereen zegt hel. En dan komt hij natuurlijk met het reddende evangelie. Want dat hoeft niet, want God heeft zijn zoon gezonden om ons te redden van de hel en om ons eeuwig leven te geven. En dat is natuurlijk de kern van wat wij geloven. Wij worden niet gered door goede werken. Wij kunnen denken dat we goed zijn, maar volgens Gods norm vallen wij allemaal tekort. Dus ja, veel mensen, ook heel veel christenen helaas, die denken dat ze toch door goede werken de hemel kunnen verdienen. Heel veel kerkmensen die zeggen ook, ja, ik hoop dat ik in de hemel kom en ik doe mijn best. en dat is nou net waar het evangelie niet over gaat. Ja, ik kom vandaag dus niet met iets nieuws, maar met iets heel bazaals. Iets wat hopelijk vanzelfsprekend in ons leven, maar zoals met veel vanzelfsprekende dingen in het geloof die heel eenvoudig zijn, die komen al heel snel op de achtergrond in ons dagelijks bestaan. En voor je het weet, ga je toch weer leven op een andere manier. Dus ik denk dat het goed is dat we toch met elkaar, en ik sluit mezelf daarbij in, weer eens geconfronteerd worden met die uitspraak van Paulus, die heel radicaal is. En Paulus die zegt dan, en dat is ook onze tekst voor vanochtend, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. We gaan lezen uit de Galatenbrief. En helaas kan ik maar een stukje lezen van de Galatenbrief, want het is een hele mooie brief. Een hele belangrijke brief. En ik hou ervan om teksten in hun context te lezen. Dus ik zal aardig wat lezen uit Galaten. Maar Cornelie heeft mij gezegd dat ik het kort moet houden vanochtend, dus ik zal mijn best doen. We gaan naar Galaten. Als u een Bijbel mee heeft genomen, mag u Galaten opslaan. Galaten 1. En anders luistert u gewoon. Ik lees het eerste stuk. Dat is Galaten 1, vers 1 tot 12. Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God de Vader die Christus uit de dood heeft opgewekt. Aan de gemeente in Galatië, ook namens alle broeders en zusters die bij mij zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf heeft gegeven voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. Hem komt de eer toe in alle eeuwigheid. Amen. En dan gaat Paulus verder en hij komt gelijk met een verwijt. Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen. En dat u zich tot een andere evangelie hebt gekeerd. Er is geen andere evangelie. Er zijn alleen maar mensen die u in verwarring willen brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u heb verkondigd, al was ik het zelf of een engel uit de hemel, vervloekt is hij. Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen, vervloekt is hij. Probeer ik u mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb, niet door mensen is bedacht. Ik heb het ook niet van mensen ontvangen of geleerd, maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard. Nou, dat is de opening van de brief. En dan zeggen we, nou, dat is een fijne opening, hè? De Galaten krijgen meteen eigenlijk een flinke draai om de oren. Waar zijn jullie mee bezig? Ik heb jullie het evangelie gebracht, maar jullie hebben je daarvan afgekeerd. Nou, wat we verder zien is dat Paulus dan uitlegt hoe hij het evangelie heeft ontvangen, wat hem is overkomen. Dat hij inderdaad dit niet van mensen heeft geleerd, maar dat hij door een openbaring van God het evangelie rechtstreeks van Jezus heeft gekregen. En later ook dat de apostelen eigenlijk hun goedkeuring geven aan de manier waarop Paulus het evangelie heeft verkondigd. En dan later zelfs dan krijgt Paulus een confrontatie met Petrus, als Petrus zich wat hypocriet opstelt. Als Joden komen uit Jeruzalem en hij is in de Antiochieën, dan trekt Paulus of Petrus zich terug omdat hij bang is voor de Joden, omdat hij met de heidenen eet. En dan geeft Paulus hem ook een veeg uit de pan en zegt van, jij bent een Jood, maar je leeft als een heiden en je houdt je niet aan de Joodse gebruiken. Hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven? Dus voor Paulus is dit een heel belangrijke zaak. En wat is zo belangrijk? Nou, het leven uit geloof. Het geloof alleen. En dan lezen we even verder. En dat is eigenlijk het belangrijkste gedeelte voor vanochtend. Dat is Galaten 2, vers 15 tot en met 21. En dan gaat Paulus verder. Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardiger wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden. Want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wij zelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp de Gods genade niet. Als we door de wet gerechtvaardigd zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. En in hoofdstuk 1 lazen we al dat Paulus met een sterk verwijt komt. En deze brief is eigenlijk de felste brief van Paulus. Met de meest extreme uitspraken ook. Verderop dan zie je ook dat Paulus degene tegen de zogenaamde Judaïsten zegt, de Joden die de heidenen de wet willen opleggen van, als zij zeggen dat jullie moeten laten besnijden, laten ze zich maar castreren. Dus hij gaat heel ver in zijn felheid tegen deze aanval vanuit de Joodse kant op het geloof in Christus. En hij roept daarbij zelfs een vervloeking aan. In hoofdstuk 1 zegt hij van iemand die dat doet, die wordt vervloekt. En dat is wel heel extreem. Hè? Dat lees je nergens anders in het evangelie of in de brieven van Paulus, dat hij iemand vervloekt. Zo belangrijk is dat evangelie voor Paulus. Het zuivere evangelie, zonder dat er iets aan toegevoegd. Nou, dus waarom is nou Paulus nou zo fel en wat is nou aan de hand in Galatië? Nou, Galatië, dat was een streek in Midden-Turkije, wat nu Turkije is. En heel vroeger zijn daar Kelten naartoe gegaan, daarom heet het Galatië. En Paulus en Barnabas, die hebben daar hun eerste zendingsreis gemaakt door die streek. En hebben daar onder andere het evangelie verkondigd in wat is het, Iconium, de Lystra, Derbe. We lezen dat in Handelingen 13 tot 14. En veel van de mensen die tot geloof kwamen, waren heidenen. En er waren dus ook Joodse gelovigen die geloofden dat naast het geloof in Christus deze heidenen zich moesten laten besnijden en ook de Joodse wet moesten gaan houden. En dat veroorzaakte veel verwarring in de gemeenten in Galatië. Toen Paulus hiervan hoorde, heeft hij deze brief geschreven om deze Judaïsten, zoals ze dan worden genoemd, te weerleggen. En ook om de Galaten eigenlijk weer terug te brengen naar het zuivere evangelie dat hij hen in de eerste plaats had verkondigd. Namelijk dat ze alleen maar gerechtvaardigd worden, gered kunnen worden door het geloof in Jezus. Dat is het. Geen werken van de wet. En dan zegt Paulus dan ook, hij begint dan in vers 15, geeft hij ook toe van wij Joden zijn van geboorte. Wij zijn Joden van geboorte en geen zondaars uit de volken. Dus hij spreekt daarbij zichzelf, maar ook misschien zijn mede-Joden aan, die ook zich in deze gemeente bevinden. De Joden stonden bekend om hun hoogstaande moraal. De Joodse godsdienst stond in hoog aanzien in het Romeinse Rijk. De Joden hadden een hoogstaande moraal. De Romeinse godsdienst was, de Romeinse goden die waren eigenlijk net zo als de mensen, die deden ook een overspel en bedrog en alles. Maar de God van Israël, dat was een heilig God. En veel Romeinen hadden daar ontzag voor. En de Joden hadden ook meer privileges dan andere volkeren. En ze mochten hun godsdienst ook blijven beleiden binnen het Romeinse Rijk. En dat zie je ook in de handelingen, dat er veel jodengenoten zijn in het Romeinse Rijk. Vooral veel rijke, vooraanstaande vrouwen ook. Die zich aansluiten bij het Joodse geloof. Omdat het zo aantrekkelijk is. Het was gewoon een aantrekkelijk geloof. Dus Paulus die zegt dan ook van, wij zijn Joden van geboorte en geen zondaars uit de andere volken, zoals uit de andere volkeren. Dus die reputatie hadden ze. Maar zegt hij daar ook bij, we weten dat niemand als rechtvaardiger wordt aangenomen door de wet na te leven. Maar alleen door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden. Want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. En dat is dan gelijk een grote streep door wat heel veel Joden geloofden. Dat ze zichzelf toch eigenlijk in een goed blaadje konden brengen bij God. Door de wet na te leven. En dat ze op die manier eigenlijk ook konden meewerken aan hun eigen heil, aan hun eigen redding. Nou, Paulus die stelt in dit stuk tegenover elkaar het geloof in Christus en het willen, het streven naar het werken van de wet. Om daardoor gerechtvaardigd te worden. En ik denk dat dit eigenlijk een heel actueel probleem is. Nog steeds. En daarom deze brief ook nog steeds heel belangrijk is. We hebben het geloof in Jezus, maar we hebben ook daarnaast het proberen om te rechtvaardig te worden door goede werken te doen. Door zelf ons heil te verdienen bij God. En dat is misschien niet zozeer wat wij belijden, maar misschien leven we wel soms wel zo. Dat het in onze onderbewustzijn toch weer een rol gaat spelen. Het zelf verdienen, het zelf ons opwerken tot God. Nou, we hebben zelf jarenlang in Tanzania gewoond. En in Tanzania is dit een echt groot probleem. In heel veel kerken zijn enorm wettisch. Daar gaat het echt om je houden aan de regels. En als je dan een goed mens bent, nou, dan kom je misschien in de hemel. Een van de zaken was bijvoorbeeld, dat is een wet die ze zelf hebben bedacht, maar je mag geen alcohol drinken als christen. Nou, als je dat wel doet, nou, dan dan kom je in de hel. Dat is gewoon duidelijk. Of ook een sigaret. Als je een sigaret zelfs aanraakt, dan geloven sommige mensen, dan kom je gewoon in de hel. Dus, ja. Dus ze gaan dus dan helemaal dan voorbij aan hè, wat Jezus voor hen heeft gedaan. En de kern van het evangelie. En ik denk van, nou, het is in Nederland soms niet eens veel anders. Hè, wat ik in het begin ook al zei, van heel veel mensen die denken toch dat ze door goed te leven een plekje in de hemel kunnen verdienen. En ook veel christenen, denk ik. Maar als je dat gaat proberen, dan leef je dus niet meer uit het geloof. Dan leef je niet meer vanuit Christus. Dan word je een slaaf van de wet, zegt Paulus verderop in de Galatenbrief. Hij zegt dan ook in Galaten 4 vers 7, over de Galaten, over hun staat als christen. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God. En als zijn kinderen bent u erfgenamen door de wil van God. Dus de mensen die onder de wet leven, die de wet proberen te houden, en er zijn natuurlijk ook best veel kerken in Nederland waarin de wet centraal staat, niet Christus. En die mensen gaan gebukt. Je ziet het vaak ook aan mensen. Ze zijn gaan gebukt onder het juk van de wet. Ze zijn niet blij. Want je kunt nooit aan die wet voldoen. Je bent altijd schuldig. En ik weet niet wat jullie ervaring is, maar ik ken het uit mijn eigen leven ook. Ik ben eens tot geloof gekomen. Dat is alweer een tijdje geleden. Ik ben nu 60 en ik was 20, dus dat is 40 jaar geleden. Ben ik tot geloof gekomen in de Andreasgemeente. Het is mooi dat het de voortzetting is van de Andreasgemeente. Maar ik was heel blij. Ik voelde me echt bevrijd. Hè? En ik dacht helemaal niet aan heel erg mijn best doen voor God. Het ging allemaal vanzelf. En God was mijn vader en het kon niet op. Hè? Maar na verloop van tijd merkte ik dat ik steeds meer mijn best ging doen voor God. En dat ik steeds meer probeerde bij hem in een goed blaadje te komen. En heel sluipenderwijs werd ik steeds meer wettisch. En volgens mij heb ik dat bij meer andere mensen ook gezien. Dat we van die volheid van het geloof afzwakken en dat onze oude ik het weer gaat proberen. En we raken onze blijdschap kwijt, we raken onze vreugde kwijt. We ervaren niet meer zo de nabijheid van God, want we zijn zelf weer bezig. We moeten zelf ons heil weer verdienen. Nou, ik heb dat ook meegemaakt, en meerdere malen in mijn leven ook. En ik denk, misschien jullie ook wel. Het is een strijd tussen, dat zegt Paulus verder ook, tussen vlees en geest. En daarom is die ene uitspraak van Paulus, die is denk ik de kern van waar het hier over gaat. Dat is wat we lezen in vers 19 en 20. Maar ik even kijken, met Christus ben ik gekruisigd. Ja. Ik beperk het tot vers 20. En ik lees het uit de NBG, want ik denk dat de NBG net even puntiger heeft vertaald dan de nieuwe vertaling. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Nou, hier zien we ik noem het de prachtige paradox van het evangelie. We zijn gestorven, maar toch leven we. Juist als we zijn gestorven met Christus, dan gaan we pas leven. En niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Nou, in het Grieks is het ik, is ego. En we weten allemaal wat ego is, hè? Dus wat staat hier eigenlijk? Niet meer mijn ego. Niet meer mijn ik leeft. Maar Christus leeft in mij. En dat is denk ik de kern van het hele evangelie. Ons ik moet sterven. En dan pas, als Christus volledige ruimte krijgt in ons leven, dan ervaren we weer die blijdschap en die vrede. En dan merken we dat God onze Vader is. En dan leven we weer uit de kracht van God. En niet meer uit de krampachtige poging om zelf iets goeds te doen. En dat is ontspannen. Dat is ontspannen leven. En natuurlijk, het is niet zo dat in het Joodse geloof of in het Oude Testament dit eigenlijk anders was. ook Abraham werd gerechtvaardigd door het geloof. Niet door zijn goede daden. Dat lezen we in Genesis. En de beloften werden aan Abraham gedaan omdat hij geloofde. En hij is de vader van alle gelovigen geworden. En later kwam de wet erbij. De Joodse wet, hè, de wetgeving op de Sinaï. En waarom kwam de wet erbij? Volgens Paulus, om aan te tonen dat wij zondaren zijn. Zodat wij later tot Christus gebracht zouden worden. Dat we hem nodig zouden hebben. Dat we dat zouden gaan beseffen. En ja, dat is nou volgens mij precies de kern, de crux van ons geloof. De crux, het kruis van ons geloof. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En dit thema staat centraal eigenlijk in het hele Nieuwe Testament. En je hebt de term in Christus. In de letterlijke vertaling komt iets van 80 keer voor in het Nieuwe Testament. De verbondenheid met Christus, het zijn in Christus. Daar gaat het eigenlijk om. Het gaat er niet om dat wij ons best doen om zo goed mogelijk christen te zijn. Het gaat erom dat Christus in ons is. En die staat tegenover het willen verdienen. En dat is eigenlijk niet anders dan onze oude ik die zichzelf wil handhaven. Die zelf het beste wil gaan doen. Die zichzelf wil redden eigenlijk. En het is grote rivaliteit tussen Christus en onze oude ik. Wie mag op de troon zitten? En een heel sluipende wijze, zoals ik net al zei, is het vaak onze oude ik die weer op de troon gaat zitten. En Paulus die zegt dan ook in vers 21, ik verwerp Gods genade niet, want als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Dus als wij zo leven dat we ons eigen heil willen verdienen, dan zeggen wij eigenlijk van, nou, het stelt niks voor wat Jezus heeft gedaan. Het is van geen waarde, wij gaan het zelf doen. Nou, dat is ook de reden waarom Paulus, en ik lees wel even verder uit Galaten 3, vers 1 tot 5. Paulus is nog steeds boos. Galaten, u hebt uw verstand verloren. Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt. Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas geweest om op eigen kracht te vertrouwen en niet langer op de geest? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet? Geeft God u de geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? Ja, dit is... We gaan misschien ook meer begrijpen waarom Paulus zo fel was, want... Eigenlijk staat hier alles op het spel. Het evangelie is een zaak van leven en dood. Het leven is in Christus, maar als we proberen in ons vlees te leven, dan gaan al die zegeningen van Christus aan ons voorbij. De Heilige Geest die wordt ons gegeven door het geloof, niet doordat we het verdienen. En wat hebben ze ontvangen in het geloof, die gelaten? Wat zegt Paulus? Nou, de intieme nabijheid van Jezus. Christus leeft in mij, zegt hij. En hier zegt hij ook in hoofdstuk 3, ze hebben de Heilige Geest ontvangen, door het geloof. En ook door de Geest, het zoonschap van God. In Galaten 4, vers 4 tot 7, schrijft hij, maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit de vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij kinderen zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven, die Abba Vader roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God. En als zijn kinderen bent u erfgenamen door de wil van God. Ja, dus dit alles hebben ze ontvangen. Maar ze lopen het gevaar om hier, van die grote zegen die ze hebben ontvangen in het evangelie, om daarvan af te dwalen. En onder het juk van de wet te komen. Nou, als we wat breder trekken in onze eigen situatie dan alleen het volgen van de Joodse wet. Want ik denk niet dat velen van ons daar nou echt heel erg mee bezig zijn. Om ons te laten besnijden of wat dan ook. Maar ik zie wel een breder gevaar wat hier ook mee te maken heeft. Dat is namelijk het gevaar van religie. En religie is eigenlijk niet anders dan je doet iets om iets voor terug te krijgen. In het Latijn heb je de spreuk do ut des. Ik geef opdat jij geeft, opdat u geeft. En dat is de kern eigenlijk van alle religie. Het manipuleren van, God of de Godheid om iets te krijgen wat jij graag wil. En we leven natuurlijk in een tijd van atheïsme, van een tijd waarin het christelijk geloof heeft afgedaan voor veel mensen. Maar dan zie je toch dat de macht van religie toch ook weer de kop opsteekt. Ik zie eigenlijk de opkomst van een soort atheïstische religie. Die zelfs ook, denk ik, ons geloof zou kunnen bedreigen als wij daar niet ons van bewust zijn. Je hebt heel veel ideologieën volgens welke wij nu goed moeten gaan doen. Hè? Noemen ze de do-gooders. We moeten ons heel erg druk maken over sociale ongerechtigheid. We moeten ons heel erg druk gaan maken over klimaat. En ook, oh wee, als je daar niet in meegaat, dan dat is niet best. En oh wee, als je daar ook maar enige vraagtekens bij stelt. Er zijn dogma's waar je in moet geloven. Oh wee, als je dat niet doet. Deze nieuwe religies hebben ook een hoge priesters. Dat is de wetenschap. Follow the science. Hè? Ja. Maar dit kunnen we nou ook. Hier in deze val kunnen we ook trappen. Door goed te willen doen. Maar dan volgens een wereldse norm. En ook dat kan ons afleiden van het zijn in Christus. Sommige van deze dingen die kunnen best goed zijn natuurlijk. Maar de valkuil is dat we ons daarin gaan verliezen. En dat we denken dat dat de focus is van ons leven. Terwijl onze focus moet Jezus zijn. En wat hij ons laat zien door zijn geest wat we mogen doen in deze wereld. Nou, ja, dit thema kwam bij mij niet voor niets. Het is een thema waar ik zelf mee bezig ben. En waarin God mij ook dingen leert in mijn eigen leven. Om mij opnieuw tot hem te trekken en opnieuw vanuit genade te leven. Ik ben onlangs 60 geworden. Ja. En ik zeg wel eens van, volgens mij kom ik nu in een tijd van genade. Waarin ik niet zoveel meer hoef voor mijn gevoel. Ik hoef me niet meer te bewijzen. Jezus heeft alles voor mij gedaan. Ik kom zelf meer in de ontspanning terecht. En dan kom ik bij deze tekst. Niet met mijn ik, maar Christus leeft in mij. En ik vind dat zo bevrijdende gedachten en ook waarheid, dat als je dat mag pakken, als je daar vanuit mag leven, dan wordt het leven met God gewoon weer een feest. En dan kunnen we in een wereld leven die in ellende is, en dat is waar, maar we hebben een hoop. We hebben een hoop die in ons is, en hij die in ons is, is meer dan hij die in de wereld is. Hè? Dat beleiden we toch. En we zien uit naar een geweldige toekomst met hem. Dus, ja, het evangelie geeft ons zoveel moois, en dat moeten we nooit prijsgeven voor iets anders. En ik wil eindigen dan weer met de woorden van Paulus. En laat deze woorden ook ons de komende tijd vergezellen en in ons denken, in ons in ons wandelen met God. Niet met mijn ik, maar Christus leeft in mij. Een hele kernachtige uitspraak, maar die makkelijk te onthouden is. En die eigenlijk alles zegt. Over hoe wij zouden moeten leven als christenen, als kinderen van God. Amen.